Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ja, welkom bij de FC Afkikken Daily van 28 december 2020... Het is lang geleden dat we allebei vanuit huis opnemen, Broes. Jij in Gouda, ik in Amsterdam. Maar het is nou eenmaal zo. Morgen zijn we weer in de studio, maar vandaag dus vanuit huis. Hoe was je kerst?
Ik heb eigenlijk een hele rustige kerst gehad.
Oh,
mijn vriendin is geopereerd aan de kruisband en de meniscussen.
Heb je dat bij haar gecheckt of je het mag melden namens de AVG?
Nee, ik heb mezelf deze status even toegeëigend.
Heel goed.
Maar... we hebben niet echt kerst gevierd. Ja, samen op de bank. Maar zij zit onder de medicijnen, dus heel rustig.
Heeft ze dan zoveel medicijnen in dat ze dan ook niet doorheeft of er Love Actually op staat of dat er een wedstrijd in Boxing Day op staat?
Ik moet eerlijk zeggen. Ik moet het toch toegeven. We hebben All You Need Is Love, de kerstspecial, helemaal samen gekeken.
Oh, en toen mocht je de... Toen mocht je vanaf dat moment mocht je al het voetbal zien.
Ja, okay, dat is de prijs die je betaalt. En jouw kerst?
Ook wel rustig eigenlijk. Eigenlijk weinig, heel veel spelletjes gespeeld. Bijna oorlog gemaakt. Dus dat is niks nieuws eigenlijk voor jou. Die weet hoe ik spelletjes speel. En dan zeggen mensen, het is kerst. Het is gewoon een spel.
Tot een bitter eind.
Wat zeg je?
Tot een bitter eind.
Ja. De winnaarsmentaliteit gaat dan natuurlijk niet uit.
Nee, ook dat is niet opeens.
Kerst, ja. Goed. Mocht je het nog niet gekeken, beluisterd hebben. Er staat een speciale podcast van Peetson online over 2020 met vader en zoon Gudde, Wouter en Erik Gudde. En een speciale kerstversie van de Core podcast. Mocht je nog een beetje in de kerstige sferen zijn, dan kan je die nog zeker bekijken. Vandaag gaan we het hebben over transfers. We gaan het hebben over Lionel Messi. Over die andere goat. FC Horeca komt natuurlijk voorbij. Maar we moeten het natuurlijk nog even met z'n tweeën natuurlijk hebben over Utrecht AZ.
Dat lijkt me wel, ja.
En het was wel een goed sluitstuk van 2020. Vond je niet?
Ja, de eerste helft viel nog misschien een klein beetje tegen, vond ik. Natuurlijk een fantastische goal van Elia. Dat wel. Prachtige assist van Van der Maro. Maar dat was wel heel erg schuiven. Een beetje schaakspelletje. Maar we mogen niet klagen inderdaad als dit de wedstrijden zijn. Ik heb er wel van genoten.
Ja, om nou weer te zeggen dat AZ weer punten op het eind liet liggen. Ja, het is een wond die we dan weer opentrekken in Alkmaar en omstreken.
Ja, maar het is wel zo.
Het was ook niet dat die uit de lucht kwam vallen.
Nee, dat is waar. Toch? Dat is waar. Maar het is wel... We grijpen natuurlijk altijd terug naar echt de start van deze competitie. Ja. Peter R. de Vries heeft volgens mij wel gezegd, als iets vier keer gebeurt, dan is het een patroon.
Ja, dat is het.
Het gebeurt wel echt veel vaker. En toch gaan ze achteruit lopen. En dat is zonde voor een ploeg met zoveel kwaliteiten, die in principe ook zoveel spelers hebben voorin, die een bal vast kunnen houden langere tijd. Ja, waarom zou je dan echt achteruit gaan lopen? Hou die bal, hou die controle. Ze kunnen ook onder de pressing uitvoetballen, daar hebben ze de kwaliteiten voor. En toch lukt dat niet.
Nee. Het gekke is, als ze die goal niet was gevallen van Dalmau in de 93e minuut, dan hadden ze gewoon gedeeld derde gestaan op slechts 5 punten van Ajax.
Ja.
AZ sluit niet de eerste seizoen zelf af, maar 2020 af was nummer 5 van de Eredivisie met 27 punten uit 14 wedstrijden. En 10 punten minder FC Utrecht op plek 10, bovenaan het rechterrijtje.
Ja.
Natuurlijk ook wel. Wel fijn voor iedereen die FC Utrecht een warm hart toedraagt, zoals Frans van Zuijmeren gisteren op de tribune. Elgiro Elia is los.
Ja, die was lekker actietjes aan het maken. Niet altijd. Hij kreeg ook één keer de bal. En toen maakte hij een actie over de hele breedte van het veld. Vond ik ook mooi. Maar ja, ik vind de emotie bij Elia vind ik altijd wel prachtig om te zien. Hij wil gewoon... Hij is zo fanatiek. Hij werd ook boos toen Kerk die ene bal... Ja, ik weet niet of hij hem nou zelf schoot of gewoon niet goed afgaf. In de eerste helft was dat ook, dat hij helemaal gek werd op Kerk. Dat was mooi. En die goal was natuurlijk ook was prachtig. Ja, wel weer even kut dat die VAR ertussen zat.
Hé, maar Pirlo-esque bal van?
Ja, MOB.
Mark van der Marel. Ja, wat een bal, hé.
Heerlijke bal. Ja. Echt een heerlijke bal. Ja, maar die aanname was knap, hoor. Want hij was echt op snelheid, Elia. Ja. Nou, als je die bal dan zo dicht bij je kan houden. Ja, echt knap.
Ja, dat is dan de kwaliteit. Wat ook knap was, dat Teun Koopmeiners sinds... wij, of eigenlijk heel Nederland het erover heeft gehad, dat hij geen penalties meer moest maken, toch wel weer zijn pingel binnenschoot. Zij het met een beetje veel geluk. En daarna was die goal van Kelvin Stenks, hè. Wat een fantastische goal, zeg. Ja. Ongelooflijk. Kleine chocoladebeentje van hem. En die schoot hij toch wel echt fantastisch binnen.
Over Stenks gesproken, hè, want we hebben volgens mij het vorige week ergens daar een keer over gehad, dat Pascal Jansen hem graag op 10 wilde. Wat vind jij ervan?
Ja, voor mij hebben we het toen ook over gehad. Ik denk dat hij, zoals nu in deze positie, is hij levensgevaarlijk als hij daarin komt. Alleen komt hij daar te weinig in, vind ik. Ik denk dat uiteindelijk, als Dani de Wit... Het is gewoon een noodoplossing nu. Als Dani de Wit er weer is, dan gaat hij gewoon weer naar rechts.
Ja, ik vind hem... En dat klinkt gek, omdat hij natuurlijk weer zo'n mooi moment heeft. Maar ik vind hem relatief onzichtbaar gewoon op 10. Hij verdwijnt een beetje tussen die linies. En als een team dat gewoon goed doet, ik vind dat wel zonde van zijn kwaliteiten.
Wat ik al zei, als Dani de Wit fit was geweest, dan had hij daar niet gestaan. En dan had Pascal Jansen ook nooit dit gezegd, dat dit een oplossing zou zijn. Wat vind je ervan eigenlijk belangrijk, dat Utrecht nu, ik kan het niet altijd 4-4-2 noemen, maar voor mij wilt René Haken wel een soort 4-4-2 spelen. Met echt vier verdedigers. Joris van Overeem daarvoor. En dan daarvoor allemaal toch wel vrij aanvallend ingestelde jongens.
Ja, ik denk... Hij wil die 4-4-2 natuurlijk kijken. Je middenveld is ook vrij aanvallend al, denk ik. Als je daar met z'n... Middenvelders denken toch altijd nog iets meer aan het verdedigen dan aanvallers. De meeste dan. En als je daar dan toch de 4 hebt staan in plaats van 3. En dat je daarvoor 3 aanvallers hebt. Ik bedoel, Kerk... is wel eens laks in het meeverdedigen. Dalmau, als die zal spelen, die heeft daar sowieso vrij veel scheid aan. Absoluut. En Elia, die laat het ook wel eens gebeuren, hoewel die vrij fanatiek is en best wel meeverdedigt. Alleen, die is bijvoorbeeld ook niet zo heel goed in verdedigen. Als je dat vergelijkt met andere buitenspelers, kan hij gewoon niet zo goed verdedigen.
Nee.
Dus dan snap ik wel dat het iets meer stabiliteit biedt. Plus, je hebt op het middenveld heb je natuurlijk ook zoveel kwaliteit lopen.
Dat is ook zo.
En ja, je mensen voorin, die presteren niet per se naar behoren. Dus ja, ik snap die omschakeling op zich wel. Nee. Terwijl het niet typisch de spelers zijn. Ik bedoel, als je met Elia en Kerk voorin speelt, dat is, het zijn allebei echt echte buitenspelers. Ja. Meestal heb je dan, als je met 2 spitsen speelt, heb je 1 spits die wat meer een aanspoelpunt is. En dan meestal een wat kleinere, wat baltechnischere speler eromheen. Ja, zij zijn wel echt allebei echt buitenspelers. Dus dat vind ik wel grappig.
Zeker. Mag ik René Haken denk ik al een appje sturen om te feliciteren met zijn contractverlenging als hoofdtrainer?
Ik las bij Stef de Bond, clubwatcher van Utrecht, van Football International, las ik dat er geen andere trainers benaderd waren.
Oké. Nou, dat,
dus ik denk het eigenlijk wel.
Oké. Ik denk dat het wel een verstandige keuze is als je de spelersgroep zo hoort, toch?
Ja, volgens mij zijn ze vrij lovend. En ja, de prestaties zijn er niet daar. Dat zo eerlijk moeten we ook zijn. Alleen die zijn er dit seizoen helemaal nog niet echt geweest, toch?
Nee, zeker niet. Maar ik moet wel zeggen, ik weet het. Ik denk dat het wel goed is voor de spelersgroep. In ieder geval als je dan die verhalen hoort, ook al wordt er niet veel gehoord, of gewonnen. Dat je dan wel vanuit die spelersgroep het hoort dat ze heel tevreden zijn. Ik denk dat zij ook gewoon wat rust willen en stabiliteit als spelersgroep zijn. Denk je niet?
Ja.
Goed, nog even kort ander nieuws uit de Eredivisie. Ik denk dat Kevin Hofland niet een hele leuke kerst heeft gehad. In ieder geval als ik het verhaal heb gelezen in de Limburger. Die zei, als je het hebt over vertrouwen, dan is dat wel beschadigd. Als ik kijk naar wat wij besproken hebben, dan voel ik me in mijn hem gezet. Het gaat over dat Sjors Ulté aan de slag ging als hoofdtrainer. We hadden het er nog over gehad, hè? Of ze nog contact hadden. En Ultré betreurt de gang van zaken, betreurt de ophef. Ik heb van Kevin na zijn ontslag nog een paar keer gebeld en geappt om te vragen hoe het ging. Daarna is van beide kanten geen contact meer geweest. De club heeft na het ontslag van Kevin uitgesproken dat ik geen optie meer was voor het hoofdtrainerschap. En daarom dacht ik dat ik ging vertrekken. Ja, uiteindelijk is het toch... toch wel voorgegaan.
Ja. Ja, we hadden het inderdaad de laatste keer dat we hebben opgenomen. Voor kerst hadden we het er volgens mij zelfs nog over. Toen hadden ze natuurlijk gespeeld. En ik snap ook wel, het doet Hofland dus blijkbaar toch ook wel pijn dat het nu opeens goed gaat. Ik denk dat dat hem ook pijn doet. Ik bedoel, ik denk dat je dit minder had gehoord als ze nu nog steeds slecht gingen.
Ja, ja, natuurlijk. 4-10, hè. Het voelde een beetje als een topclub hoe zij de winterstop in zijn gegaan. Dat denk ik ook. En... Nou, laten we hopen dat ze in de toekomst wel weer gewoon met elkaar kunnen praten. Want dat is toch zonde. Want hij zegt ook, over trainer kan ik niks zeggen. Want ik heb altijd super fijn met hem samengewerkt. Nieuwjaar, elkaar vergeven, toch? En dan...
Goed voornemen.
Lijkt me heel goed. Nog ander nieuws uit de Eredivisie. Of in ieder geval iemand die we al heel lang niet hebben gezien in de Eredivisie. Sterker nog, Warna Haan. Zo, dat is lang geleden.
Ja, die is al dit hele seizoen zonder club.
Ja, dat vond ik wel opmerkelijk. Maar hij heeft heel bewust gewacht. En hij is 28. Of het nou echt er altijd uit is gekomen van wat we in hem zagen? Nee, denk ik niet.
Zeker niet.
Nee, toch?
Nee, zeker toen bij Excelsior. Toen dacht ik echt van, dit is echt een potentiële topkeeper. Nou, dat is er niet uitgekomen. Wel dat het een prima eredivisie keeper is. Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen, toch?
Dat denk ik ook zeker. En hij verhuist naar het buitenland. En alleen niet heel erg ver. Hij gaat net de grens over. Hij gaat naar België, naar Anderlecht.
Ja, maar dat is eigenlijk ook stiekem de reden. Of niet helemaal niet stiekem. Dat heeft hij ook gewoon gezegd. Dat is de reden dat hij ook zijn contract eigenlijk liet aflopen. En dat hij ook niet is doorgegaan bij een andere club in Nederland. Hij wilde gewoon naar het buitenland. Ja, dat blijkbaar kwam heel lang de juiste club niet voorbij.
Nee.
Ja, nu is hij is een tussenoplossing voor Anderlecht. Want eerste keeper Hendrik van Kronbrugge, die is echt lang geblesseerd. En ze hebben dus een extra keeper nodig. Welle Reuter zit daar, kennen we van Willem II natuurlijk. En zij moeten, Haan zal echt wel een concurrent van Welle Reuter zijn gewoon. En ook een trainingsmaatje natuurlijk, dat je alsnog een strijd hebt.
Kan je dit loszien van... van de keeperstrainer daar? De Rauwlaar?
Dat denk ik niet. Of denk je van wel?
Dat denk ik ook niet.
Nee, hij heeft... Ik bedoel... Ik denk dat je... op zich is dat best wel grappig. Ik zou dat wel eens willen weten hoe dat zit. Ik bedoel, we vertrouwen... of tenminste, we weten een beetje hoe scouts werken.
Ja.
Maar we horen ook heel vaak van... het is best wel moeilijk om keepers te beoordelen. En bijvoorbeeld ook analisten op tv. Ook analisten die ik denk dat wij allebei bijvoorbeeld heel erg waarderen. Die het toch best moeilijk vinden om keepers te beoordelen. Ik vraag me af hoe dat bij scouts is. Of dan ook de scouts echt dat doen. Of dat daar ook heel... Of dat de keeperstrainer dan misschien de rol van scout op zich neemt. Ik weet niet, weet jij dat eigenlijk?
Nee. Ik denk dat scouts wel naar specifieke dingen kijken bij keepers. Maar uiteindelijk dat daar een keeperstrainer ook wel wat over te zeggen heeft. Zelden als een hoofdtrainer ook wel iets heeft te zeggen over het scoutingsbeleid van andere spelers. Ik denk dat een keeperstrainer dan daar ook wel iets over heeft te zeggen over keepers. Ja. Goeie. Ik ben wel benieuwd of die dan uiteindelijk nu wel, want die Hendrik van Kronburg is wel een tijdje uit. Nou, dan denk ik dat Welleroy in eerste instantie de voorkeur krijgt, toch? Die zitten nu al een half jaar.
Ja, dat denk ik ook wel.
Het is best een gok. Toch? Als je zo lang niet gespeeld hebt.
Welleroyter hebben ze bewust aangetrokken, toch?
Ja, nee.
Maar kijk, Welleroyter, daar hebben ze een bewuste keuze voor gemaakt. Die wilden ze gewoon.
Ja.
En
maar ik bedoel meer vanuit nu... de Haan, weet je? Dat je dan dit gaat doen.
Oh. Ja. Hij wilde gewoon heel graag naar het buitenland. Dat is gewoon de stap die hij wilde maken. En blijkbaar had hij daar het vertrouwen in dat het op termijn zou komen. Nou, het heeft wel lang geduurd, vind ik. Het zou voor hem ook wel moeilijk zijn geweest.
Ik zag trouwens over Anderlecht, ik weet niet waar het vandaan komt, ik zag Aad de Mos even hemel gehakt maakte van Michel Flap. Heb je dat gehoord? Ja.
Nee.
Jezus mina, er bleef echt niks over van hem. Echt oprecht. Ik dacht, oké, dit is wel een afrekening ik zei, de thee zou er trots op zijn als ze zo iemand zouden afrekenen in het krantje.
Maar, Wouter en Wiert.
Hè?
Wouter en Wiert.
Ja, fantastisch.
Of heb je Promenade nog niet gezien?
Ja, waarom zou ik anders zeggen? Het krantje. Godskeleren, wat fantastisch, jongen.
Fantastisch.
Voor de mensen die Promenade, die zeg maar buiten de Randstad wonen. Jullie kunnen vanavond Promenade gaan kijken. Gisteren was het voor de mensen binnen. Dat was toch fantastisch.
Ik heb gisteravond als werknemer van FC Afkik gekeken. Okay. En vanavond gewoon als inwoner van Gouda.
Promenade SO. Echt fucking goed. Ik denk dat de Promenade ook wel echt heerlijk wat zouden kunnen maken over dat Cristiano Ronaldo.
Jezus.
Speler van de eeuw is geworden, toch?
Ja.
En als je dan vraagt, welke verkiezing is dit weer? Nou, dit is ongeveer de Jorge Mendes verkiezing. Want hij, Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van Ronaldo, is zelf verkozen tot zaakwaarnemer van de eeuw.
Ja. En wie, waarom heeft, zou je dit wie doen? Heeft deze hele prijs opgezet?
Waarom zou je dit doen?
Ja, het is, het is een beetje treurig.
Waarom zeg je dat zo netjes? Een beetje treurig.
Het is echt zielig.
Het is toch fucking zielig?
Ja, het is echt zielig, ja. Maar ook waarom zou je in 2020 een zaakwaarnemer van de eeuw uitroepen?
Maar het wordt sinds 2010 georganiseerd, hè? En Mendes heeft in 2016 de prijs op zijn eigen gala aan Mino Raiola gegeven. En ik moet zeggen, de prijs voor beste voetbal van 2020 ging naar de Poolse spits Lewandowski. Dat vind ik wel netjes. Maar ja.
Ja, ik vind het triest.
Ja, ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Ik snap er. Ja. Ik zag ook nog Gerard Piqué de Player Career Award heeft gekregen. En je weet wat voor dag het vandaag is in Spanje. Het is soort de 1 april in Spanje.
Ja.
Dat hij, vandaag stond er in een krant.
Ja, ik heb het gelezen.
Dat hij nu zich kandidaat zou stellen voor.
Als president.
Voor president. En dat, dat is. Hoe noem je dat ook weer? De 1 april van Spanje.
Ben je op zoek naar de Spaanse benaming?
Ja.
Dat weet ik niet.
Dia de los Santos Inocentes.
Ja, mooi.
En het is de dag van de onschuldige kinderen. En dat is 1 april, ongeveer onze variant. Maar dus ik denk niet dat hij zich kandidaat stelt voor presidentschap. Ik zag trouwens Messi wel iets zeggen over de oude president. Die had een groot interview gegeven.
Zo.
Over de president dat hij geen goede band had. Over Suarez was die wat harder. Wat zij hebben gedaan voelt voor mij krankzinnig. Hij is praktisch gratis vertrokken. En ze hebben hem betaald om te vertrekken. En nu strijdt hij voor een team dat hetzelfde wil als wij. Dat denk ik ook. Dat behoorlijk pijnlijk is. Daar is natuurlijk heel veel over gezegd al in het verleden. Maar over Koeman was hij best tevreden.
Ja, over Koeman was hij wel positief. Maar dat over Suarez, dat kenmerkt natuurlijk een beetje die soap van afgelopen zomer. Hij heeft ook verteld over die fax, dat hij die echt heeft gestuurd.
Ja.
Zodat het gewoon officieel werd gemaakt dat hij het allemaal niet meer zag zitten bij Barça. Nee. Hij zei van, ja, ik heb het zo vaak aangegeven wat er allemaal zou moeten gebeuren. En hierbij wilde hij het gewoon officieel maken. Wel echt bizar, maar uit al deze uitspraken, je moet je voorstellen, stel je voor dat een andere speler dit over Barça zegt. Dus gewoon iemand als Dest of zo bijvoorbeeld. Stel dat Des zegt over het beleid van Barcelona. Wat ze hebben gedaan voelt voor mij krankzinnig.
Ja.
Of dat, dan laten we het in Nederland trekken. Stel dat, weet ik veel. Stel dat Habs dit zegt. Stel dat Bram van Polen dit zegt over iets wat Zwolle heeft gedaan.
Ja, dan ben je toch gelijk klaar.
Ja, dat kan niet echt. Ja, nu is Bram van Polen misschien zit ik denk ik toch een slecht voorbeeld. Want dat is,
die mag
dat is natuurlijk ook de held van de club.
Nou, als Wessel Dammers dit over Erik Gudde, of Wouter Gudde en
Vlederen
zegt. Dan is die weg.
Nee, dus, ja, ik vond het ook
maar aan de andere kant, hij zegt het wel over iemand die al weg is, hè?
Over de president. Maar die nam niet alle beslissingen. Toch, die neemt niet de beslissing om Suarez te laten vertrekken.
Denk het wel, hoor.
Hoogst persoonlijk? Nou,
niet hoogst persoonlijk, maar hij is uiteindelijk wel eindverantwoordelijk voor.
En waarom heb je dan de directie?
Ja, nee, tuurlijk, maar hij is natuurlijk de baas van de directie. Dus uiteindelijk is hij er wel, dat bedoel ik meer.
Ja, maar hij is niet opererend bestuurder, toch?
Wie? Bartomeu? Ik weet niet hoe dat precies in Spanje zit. Ik snap wat je zegt als je kijkt naar bestuursvormen. Maar ik denk dat het in Spanje toch, we hebben het bijvoorbeeld van de week gehad over Casillas, toch? Dat die rechterhand wordt van de algemeen directeur.
Ja.
Maar iedereen kent daar de president. En die maakt de beslissing uiteindelijk.
Dat is waar.
Maar nou, in ieder geval genoeg vermaak ook als er niet gevoetbald wordt. Messi krijgt wel wat vrij, hè. Die komt voor mij niet in actie bij Barcelona. Barcelona komt morgen in actie, zeg jij in mijn hoofd.
Ja, klopt.
Tegen Eibar. En dan die hoeft hij niet te pakken. En dan Huetka op de derde. Zondag de derde, dan is hij er weer bij als het goed is. Overigens, ja, het is voor het eerst in 2020 dat we... Nou, niet voor het eerst in 2020, dat zeg ik een keer. Maar dat we gewoon niet in de KKD en de Eredivisie een wedstrijd hebben. Maar dat duurt niet lang, hè, lieve dames en heren die luisteren. Want het is alweer, wat is het, volgende week? Einde deze week. Zaterdag alweer. Helmond Sport Dordt. Om 6:45. Ongelooflijk. Eerste wedstrijd van 2021 in de KKD. Straks gaan we
een wedstrijd waar ik wel echt naar uitkijk ook.
Absoluut.
Hoor.
Straks gaan we nog het laatste nieuws bespreken. Even vooruitblikken op een podcastje die eraan komt. Maar voordat we dat doen, eerst even weer tijd voor FC Horeca. Want we zijn natuurlijk vorige week mee begonnen. Allemaal reacties gekregen. Horecatenten die zelf wat wilden ondernemen met FC Afkikken. En mensen die gewoon hun plaatselijke horeca in het zonnetje wilden zetten. Dat is wel goed, toch? Ja. Iemand die vorig jaar werd verkozen tot voetbaltwitteraar van het jaar, Ferry de Bond, Hoekie B, die heeft een boodschap voor ons ingestuurd. En volgens mij gaat dat over de kroeg waar Hoekie B normaal in Hoeve heel veel te vinden is.
Hallo, Ferry de Bond hier. Eerst even grote complimenten aan FC Afkikken. Dat ze dit mogelijk maken voor de horeca om zendtijd op te mogen eisen. Zelf maak ik ook graag van deze gelegenheid gebruik om reclame te maken voor Café Tapperijken in Hoeve. Zo'n typische ouderwetse bruine kroeg. En als je binnenkomt dan stinkt het naar verschaald bier en het barpersoneel is al op leeftijd. Maar dan maakt het niet minder gezellig. Altijd als je binnenkomt heb je meteen een gevoel dat je daar welkom bent. Om een rustige praatje te houden en s'avonds om een uurtje of 12, dan gaat de muziek wat harder. En dan gaat het helemaal los. Dus mocht je ooit om wat voor reden dan ook een keer in Hoeve zijn, ga dan gerust langs bij Café Tapperijken. Dankjewel.
Ja, dat was Hoekie B. Mocht jij nou ook mensen willen een hart onder de riem steken in de horeca, of ben je iemand die in de horeca werkt en zegt, ja, ik weet wel een leuke actie voor de lieve FC Afkikken luisteraars, stuur ons even een berichtje. broers@fcafkikken.com, glijd in de DM's op Twitter of op Instagram. En dan kun je misschien morgen weer aandacht schenken aan jouw horecatent. Van Ferry, dankjewel voor het inzenden van je audioboodschap. Moeten we nog een laatste dingetjes voorbij bespreken die voorbij zijn gekomen? Sowieso aandacht op onze eindejaarspodcast die eraan gaat komen, hè, Broesie?
Oeh, ja. Jij kondigt hem out of the blue gewoon helemaal aan.
Nou ja, dat is het enige wat ik zeg. Er komt een eindejaarspodcast aan. Hoe, wat nog niet?
Nee, maar hij zou zomaar eens 3 uur kunnen duren.
Ja, sowieso. En mocht je nou je afvragen wie toch Feyenoord Transfermarkt is, wie daar nou achter zit, dan heb ik goed nieuws voor je. Later vandaag, op de 27e, komt hij online, de podcast met Feyenoord Transfermarkt, oftewel met Joris. Heb jij hem al geluisterd of niet?
Ik heb hem al geluisterd, ja. En? Ik heb het voorrecht om een sneak alvast te... Ja, ik vind het mooi natuurlijk.
Ja.
Ik vind het interessantste wat hij zegt, maar dat is wel, dat klopt, omdat hij het op een bepaalde manier doet. Hij zegt, de passie voor een club moet de boventoon voeren voor een clubwatcher. En ik snap wat hij bedoelt, maar dat komt wel omdat hij wil, en dat geeft hij ook aan, hij wil de positieve dingen wil die tweeten en bekendmaken en de primeurs daarvan hebben. Ja, en dan inderdaad kan je je passie laten doorschemeren, want dan geef je positiviteit. Maar tegelijkertijd, het kan natuurlijk niet zo zijn dat je heel veel passie voor een club hebt. Want ja, als journalist gaat dat gewoon af van je onafhankelijkheid. Dus het klopt wat hij zegt, dat vind ik heel mooi. Maar dat komt wel door de manier waarop hij het ook invult.
Mooi gesproken. Mooi gesproken. Teasertje voor de podcast die later vandaag online staat. Broes, mag ik je danken?
Dat mag, Niel.
Bij deze, bedankt. Morgen zijn we er gewoon weer met een FC Afkikken Daily. En in de tussentijd genoeg podcasts om terug te luisteren. Zoals de Bord op Schoot podcast. Mijn vrienden Armin en Justin blikken terug op de eerste seizoen zelf van de Eredivisie. Die staat ook gewoon online, de Bord op Schoot podcast. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.